hoop dat ik te verstaan ben.
Is dat niet aan?
Oké, okay. Zou dit nu dus wel moeten doen? Waar moet ik naartoe dan? Nee. Wordt het al beter? Zo te horen wel. Ja, ik kan het niet zonder microfoon. Dan wordt het helemaal niks. Je merkt wel dat alles een beetje in vakantiestemming is. We zitten op een andere plek. We hebben gasten vanmorgen. En ik weet niet hoe u dit ziet, maar ik vind het wat meer ontspannen als normaal. Zouden we dat niet vast kunnen houden? Op de een of andere manier. He, wat minder officieel, wat vrijer in de omgang met elkaar. Ja, dus alles verandert een beetje met de vakantie. Maar er is één ding die niet verandert en dat is Gods woord en God zelf. Die blijft hetzelfde. Toen ik hoorde dat we vanmorgen gasten zouden hebben, dacht ik er nog even over na om een andere opzet voor de preek te maken. Die ik aan het voorbereiden was. Omdat er vanmorgen toch een aantal dingen in zitten die men waarschijnlijk wat beter begrijpt als men mij wat beter kent. Ik dacht bijvoorbeeld, hoe lieflijk is het als broeders en zusters te samenwonen? Ik denk, ja, dat is ook flauw, hè. Dus ik heb het maar niet gedaan. Ook gezien de vrije korte tijd die er nog tussen zat. Adelijn begon vanmorgen met de verwoesting van de tempel. Eigenlijk wil ik het vanmorgen hebben over de eerste wederopbouw van de tempel, 50 jaar later. Maar goed, daar kom ik zo op. Een aantal broers en zussen heeft ons namelijk de laatste tijd toch wel vrij regelmatig gemist in de samenkomst. Zodanig zelfs dat er een paar zijn komen informeren hoe het met ons ging. Ja, weet je, dat doet een mens goed. Als je er gewoon welke reden dan ook een keer niet bent, of een paar keer niet bent, dat er anderen zijn die dat opvalt. Weet je, in de maatschappij laten ze je vaak links liggen. Van, oh, we zien het wel weer eens een keer. Maar als je een gemeenschap van broeders en zusters in Christus hebt, dan let je op elkaar. Het is in feite een opdracht om op elkaar te letten. Het is goed dat er mensen zijn die met je meeleven en voorkomen willen dat je verachtert van de genade. Dat is een beetje een oud-Hollandse woord, hè? Het verachteren van de genade. Maar dat betekent eigenlijk achteruitgang in je geestelijk leven. Achteruitgang in je contact met de Heer Jezus. Minder dicht bij de Heer leven. Dat is wat het is. En wat is daar dan de oorzaak van? Wel, eigenlijk kunnen we dat samenvatten in één woord. Bouwen. En er zijn hier vast mensen die weten hoeveel dat van je vergt. Als je verbouwt, een huis bouwt. Ik ben namelijk ook klusser in hart en nieren. En er zijn er hier ook genoeg die dat weten. Maar ik begrijp dat er enige toelichting voor nodig is. En zeker voor degenen die vandaag bij ons te gast zijn. Ik zal proberen het kort te houden. We zijn namelijk met een verhuizing bezig. Maar het is een verhuizing met hindernissen. Onze dochter en schoonzoon gaan samen met hun gezin in het huis van zijn moeder wonen. Die nu op hetzelfde terrein haar intrek heeft genomen in een mantelzorgwoning. Wij, mijn vrouw en ik, hebben het huis van onze dochter gekocht. En dan komt het addertje onder het gras. Maar voor we daarin kunnen, moet eerst hun nieuwe woning worden gerenoveerd. Dus wonen wij voorlopig in de caravan. en ben ik dagelijks aan het klussen, zoals dat heet. Je begrijpt, opa doet je best en daar staat best wat druk achter. Want wij hebben weinig zin om van de winter in een steenkoude caravan te slapen. Dus voor die tijd hopen we dat toch weer klaar te hebben. En dat is eigenlijk de oorzaak dat we zo nu en dan gemist worden in de samenkomst. Gewoon omdat we te moe zijn. Nou ja, dat mag ook wel. Ik ben lang de oudste niet hier waarschijnlijk. Ik ben toch 72, dus je mag zo nu en dan gerust wat moe zijn. Wat ik vandaag boven de preek heb staan is eigenlijk hetzelfde woord, namelijk bouwen. En daar wil ik samen met jullie op twee manieren naar kijken. Een praktische en een geestelijke. En hoe kom ik daaraan? Tijdens al het slopen en weer opbouwen werd er met regelmaat een bijbeltekst in mijn gedachten gelegd. Namelijk deze. Waarom wonen jullie in je luxe doortimmerde huizen en is mijn woning een woestenij? Ik moet zeggen, als dat een aantal keren bij je voorbij komt, dan komt het echt binnen en ga je erover nadenken. Ik kende de tekst wel. Maar waar kon ik hem vinden? Na wat zoekwerk op mijn mobieltje, want op dit moment heb ik niet veel anders, want al de naslagwerken liggen net als de gehele inboedel in opslag. En de caravan heeft geen wifi. Dus na wat zoekwerk vond ik hem in Haggai. En dat is dan ook de tekst van vandaag. Haggai 1, de eerste 4 versen. En ik citeer hier de herziene Statenvertaling. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. En toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai, is het voor u dan wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Daar heb je ook last van, hè? In een caravan. Verkouden worden. Velen zullen zoiets hebben van, wat moet ik hiermee met zo'n tekst? Dat is toch geschiedenis? En alleen voor de Joden die terugkwamen uit Babel? Wel, ik denk dat hier meer lessen voor ons in zitten dan wij in eerste instantie in de gaten hebben. Maar ik wil eerst even samen met jullie kijken naar een paar weetjes die in de eerste paar versen verborgen zitten. Het tweede jaar van koning Darius, dat was het jaar 520 voor Christus. Dus ongeveer zo'n 50, 55 jaar voor de eerste verwoesting. In de zesde maand, op de eerste dag. De eerste dag van de maand begint in Israël met de nieuwe maan. Het punt van de diepste duisternis is bereikt. En op de eerste dag, de eerste dag is een dag van hoop en herstel. We gaan weer naar het licht. En juist op die dag begint Haggai met zijn profetische woorden. Eigenlijk een hele bijzondere profeet. Het is een van de kleinste profeten qua boek. Maar een van de grootste profeten in het effect wat hij heeft. Hij krijgt namelijk heel Israël in beweging. En dat is best bijzonder voor een profeet. Even kijken of iemand weet wat de namen Haggai en Zerubabel betekenen. Is er iemand die weet wat die betekenen? Het zijn best bijzondere namen. Haggai betekent de feestelijke. En Zerubabel is, ja, Babel zegt het al, eigenlijk geboren in Babel. Niet meer en niet minder. De woorden zijn gericht tot Zerubabel, de burgerlijke leider, tevens afstammeling van David. Dus eigenlijk voor Israël de rechtmatige troonopvolger. En tot Jozua, de geestelijke leider en eerste hoge priester na de ballingschap. Het woord wordt wel tot hen gericht, maar ze gaan over het volk, niet over hen. En God noemt het hier dit volk. En niet mijn volk. En dat zegt wat over het volk, maar ook over God zelf. Als God zijn volk dit volk noemt, houdt dat in dat ze van de rechte weg afgeraakt zijn. Een werelds leven leiden, met alle gevolgen van dien. En vanuit God zelf ademt dit een vorm van teleurstelling en verdriet uit. Want hij wil zo graag zegenen. Maar kan dat niet zo? En in de woorden van Haggai komt ook duidelijk naar voren waarom God dat niet kan. Het volk zegt: de tijd is nog niet gekomen. Dat is een linker zin, hè? Waarom? Het volk zegt niet wat we niet doen, maar nu nog even niet. En dan te bedenken dat de tempelbouw, toen Haggai begon met zijn profetieën, de tempelbouw al 10 jaar stil lag. De funderingen zijn er. Ze liggen er al, vanaf het begin. Toen waren ze nog enthousiast. Het brandofferaltaar staat er ook. Maar dat is het dan ook. Voor de rest is het één grote bouwput. Wel, zegt de Heer, is de tijd voor jullie dan wel gekomen om je luxe huizen te bouwen? Alle genoegens die de wereld biedt na te jagen? Je weinig van mij aan te trekken en je eigen weg te gaan? Als je dat zo graag wil, kan ik je ook niet zegenen. En als God dit zegt, kon dat voor toen en voor nu verstrekkende gevolgen hebben. Maar gelukkig kwamen de Israëlieten tot inkeer door de profetieën van Haggai. En zijn ze met volle overgave gaan bouwen en God gaan dienen. Ze hebben de Heer als het ware opnieuw boven hun eigen verlangens en wereldse leven gesteld. Maar hoe is dit dan nu? Hoe is het met mij? Hoe is het met ons? Dat is even praktisch gezien. Nou, dat is iets dat mij eigenlijk best aansprak toen ik eraan dacht. Vlak voordat we aan die enorme klus waar we nu aan bezig zijn samen, het renoveren van een woning, voordat we daar aan begonnen, werd me gevraagd door Adeline of ik een paar wandjes wilde stukken in een lokaal hier beneden, naast de ontmoetingsruimte. En normaal gesproken, ja, hoef je dat eigenlijk niet eens te vragen. Zullen we die dingen, die doe ik gewoon. Ik vind het fijn om dat soort dingen te doen. Maar dan komt hij. Maar nu even niet. Eerst die grote klus. En dan? Nou viel het mee. Want het lokaaltje wat toen verbouwd moest worden, moet nog verbouwd worden. Dus wat dat betreft is het niet zo erg. Maar het gaat om de intentie die erachter zit. Hè? Nu even niet. Eerst die grote klus. Onderhoud aan het gebouw is hard nodig. Maar het is zoveel. En waar moet je beginnen? Nu maar even niet. Koffie schenken, vaatwassen, schoonmaken. Kan een ander dat niet doen? Het gevaar komt eraan dat je betrokkenheid bij de gemeente afbrokkelt. Belangstelling en verlangen naar de dienst dreigt te verwateren. Je blijft eens een keer thuis op zondagmorgen. Dan spreek ik uit ervaring. Je voelt je er eigenlijk niet echt lekker bij. Maar na een tweede keer is dat schuldgevoel al aardig minder. Over verwateren gesproken. En verachteren van genade. Je merkt in de praktijk dat Gods zegeningen na vanavond ook afnemen. Dat merk je echt. Niet als een vorm van straf. Maar ik heb het eigenlijk al aangehaald. Maar gewoon omdat hij op deze manier mij en jullie niet zegenen kan. Waarom niet? Omdat het niet zuiver meer is tussen hem en mij. Of jullie. Maar gelukkig waarschuwt hij wel. Ik heb het mee mogen maken. Hij waarschuwt. Bij de een op de ene manier, bij de ander op de andere manier. bij mij dus door een woord uit zijn liefdesbrief, de Bijbel. En nu zie je onze broers en zussen uit de bron denken, hebben wij even mazzel dat we geen gebouw hebben. Maar ook voor jullie geldt dat de ruimte klaargemaakt moet worden voor de eredienst. Ook jullie moeten het schoon achterlaten en onderhoud plegen. En ook jullie zetten koffie en moeten afwassen. Het is misschien iets anders dan een plafond schilderen of een wandje stukken. Maar ook dat hoort erbij. Je kan jezelf als kinderen van God nu eenmaal niet onttrekken aan het bouwen, onderhouden en verzorgen van Gods tastbare huis. Als je zoveel genade hebt, tenminste als gemeente, dat je dat hebt. Net zo min als je je kunt onttrekken aan de bouw van zijn geestelijk huis, zonder de consequenties daarvan te aanvaarden. Maar wat moeten we dan verstaan onder het geestelijk huis en het bouwen daarvan? Adeline haalde het al aan. Ieder van ons persoonlijk is een woonplaats voor God. Maar ook samen, zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we Gods geestelijk huis. Waar we ter wereld ook vandaan komen. Als we Jezus dienen, als we hem toebehoren, als we weten dat hij onze Heer en Heiland is, zijn we samen Gods geestelijk huis. We weten allemaal dat we van onze verslaving af moeten. We weten allemaal dat we ons tot God moeten keren. En niet eenmalig, maar keer op keer. Misschien wel dagelijks. We weten allemaal dat we God moeten liefhebben boven alles en eerst zijn koninkrijk moeten zoeken. We weten allemaal dat we nodig zijn voor de bouw van het geestelijk huis. En we zeggen ook niet dat we het niet doen. Maar nu even niet. Eerst onze eigen dingen. Eerst alles fijn uit het leven halen. Eerst een carrière met een goed salaris en dan? Dan kan het te laat zijn. Paulus zegt in 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u dan niet dat u Gods tempel bent, Gods woonplaats, en dat de geest van God in u woont? En in datzelfde hoofdstuk zegt Paulus, ik heb een fundament mogen leggen. En dat fundament is Jezus Christus. Dat fundament is in ons gelegd toen we tot bekering kwamen. En daar mogen wij op bouwen. En dan niet met al die verschillende materialen die Paulus hier opzond, van stro tot de mooiste edelstenen. Dat is maar een illustratie. Maar met Gods woord. Met ons getuigenis. En in de tijd van Christus Jezus. Eigenlijk als zijn evenbeeld. Daar mogen we naar streven, daar mogen we naar verlangen. Om het evenbeeld van Jezus te worden in ons doen en laten. En in hoeverre we dat doen of gedaan hebben, zal later blijken als we eenmaal als gemeente, als zijn bruid, als de bruid van Jezus Christus, samen met hem verenigd zijn. Maar gebeurt er eigenlijk met de bouw van dat geestelijke huis niet precies hetzelfde als met het tastbare huis? Zeggen we niet vaak straks, nu even niet? Eerst mijn hobby's. Nee, ik heb vanavond geen tijd. Ik moet sporten. Of mijn carrière. Nou, ik kan eigenlijk niet. Ik moet eigenlijk werken vanavond. Hij heeft ons, en ieder op zijn manier, op Gods manier, de wereld ingezonden. Om de blijde boodschap te verkondigen. De een door woorden, de ander door daden. De volgende door dienstbaarheid of gastvrijheid. Weer een ander door, nou ja, vul het zelf maar in. Er zijn zoveel dingen. En hij heeft ons daarvoor de Heilige Geest gegeven. Alleen heeft dat bij ons vaak niet de prioriteit. Geen tijd voor stille tijd. Geen tijd om te bouwen aan de relatie met Jezus. Geen tijd om een broer of zuster te bemoedigen. Geen tijd voor gezamenlijke Bijbelstudie. En dan kijk ik op dit moment ook in mijn eigen versiezak. Ook ik, ook wij, hebben het even aan de kant gezet. Maar waarom gezamenlijk? Wel, in Efeze 3 vers 18 en 19, daar staat hierover, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, oftewel met al je broers en zusters, wat de breedte en de lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis erboven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Daarom met z'n allen. Gezamenlijk. Weet je, alleen koel je zo snel af. We kennen allemaal het voorbeeld van een kolenvuur. Lekker warm. Maar haalt er eens een uit en leg hem eens apart. Eens kijken hoe gauw die uit is. We hebben elkaar ook in het geestelijke bouwen van Gods huis hard nodig. Zeker in deze tijd. Nu er zoveel moeite, zorg, eigenlijk een hoop ellende op je afkomt via welke media dan ook, ga je beseffen dat je als kinderen van God elkaar hard nodig hebt. Vervuld worden met de volheid van God, waar de vorige tekst over ging. Willen we dat niet allemaal? Het gebeurt echter over het algemeen zo weinig. We praten erover. Na het koffiedrinken, of met het koffiedrinken na de dienst. Of onderweg naar huis. Of waar dan ook. We willen allemaal een bloeiende, gezonde gemeente. Die de liefde van God uitstraalt. En als je ons hoort praten met elkaar, dan weten we allemaal wat daarvoor moet gebeuren. Maar dan wel door die ander. Zelf even niet. Geen tijd. Ja, alles mooi wel, zult u zeggen. Maar het is God toch zelf die het huis bouwt? Dat staat toch ook in zijn woord? En dan worden er een paar teksten aangehaald die lijken te kloppen. Als je ze echter in de context leest, staat er toch wat anders. Eentje daarvan bijvoorbeeld is Hebreeën 3, vers 4 tot en met 6. Waar staat, immers elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. In zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dat houdt eigenlijk gewoon in. Toen je tot bekering kwam, toen je Jezus leerde kennen, toen was je heel enthousiast. Stond je vol in het geestelijk leven. Had je honger, liep je alles achterna. Maakte je ook heel veel fouten. Maar dat ging niet. Maar je was er heel druk mee bezig. Je had vrijmoedigheid. En je had je eigen getuigenis. En dan staat hier dat je de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vast moet houden. Hoe makkelijk verwateren wij niet? Psalm 127, het eerste vers, is er ook een. Dat is een hele bekende, kennen we allemaal. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeest zwoegen zijn bouwers. En dat is inderdaad, het is zo. Jezus zegt in Johannes 15, vers 5, zonder mij kunt u niets doen. Ook dat weten we. We moeten het echter niet omdraaien. Wij hoeven namelijk niet op God te wachten totdat Jezus het huis bouwt. Hij is er klaar voor. Maar hij wacht op ons. Totdat wij bereid zijn te gaan bouwen. En ieder naar vermogen. Op zijn of haar plaats. Die God zelf in Jezus voor ons heeft gereserveerd. We hebben allemaal een plaatsje in zijn gemeente. En dan zegt u misschien, ja, ik heb geen idee waar mijn plaats is. Neem dan gewoon ter hand wat en waar het op dit moment nodig is. Misschien zegt u wel, ja, nou, ik heb een zodanige leeftijd Wat zou ik nu nog moeten doen? Weet dan, niemand, niemand is te oud om te bidden. En oprechte bidders zijn sterke bouwers. Alleen, bidden vergt discipline. En dat is iets waar het nog alles aan ontbreekt. Discipline om de Heer te zoeken. Discipline om je stille tijd te houden. Tijd vrij te maken voor Jezus zelf. Tijd vrij te maken om zijn relatie te bouwen. Samen. Ook dat weer. Samen. Gemeenschappelijk. Het was een beetje een vakantiepreekje vanmorgen. Ik ben het ook wel een beetje anders gewend. Ik wilde het ook niet te lang maken. Maar ik hoop met heel mijn hart dat u gewoon meebouwt, op welke manier dan ook.